Goed, we gaan weer verder met de Efezebrief. We gaan het hebben over de dingen die God ons geeft. Paulus zegt dat hier niet, maar in 1 Korinthe 2. Dat we Gods geest hebben ontvangen, daar komen we straks wel op die geest. Dat we Gods geest hebben ontvangen, zodat we zouden weten en waarnemen de dingen die God ons in genade geeft. Nou, daar gaan we dus over hebben. En we zijn gebleven in vers 13, maar laat ik even een paar versen teruggaan om het voorgaande te lezen. Dan sla ik de eerste twee versen even over. We weten nu inmiddels dat de brief van Paulus is. En tussen aanhalingstekens aan de Efeziërs. Maar dat staat er niet echt, dus het is meer een rondzendbrief aan gelovigen. En ik lees even vanaf vers 3 tot en met vers 12. En dat zijn dan versen die we al besproken hebben. En daar staat, ik lees het even zoals het er echt staat. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. Zoals hij ons uitkiest in hem voor de neerwerping van de wereld om heilig en smetteloos te zijn voor zijn aangezicht in liefde. Of in liefde ons tevoren bestemmend. Kan allebei, in liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap, en dan lees ik weer hoe het er staat, door Jezus Christus, tot in hem. In overeenstemming of naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, vrijkoping, door zijn bloed, de vergeving, bevrijding van de misstappen naar de rijkdom van zijn genade, die hij overvloedig doet zijn in ons, en in alle wijsheid en verstandigheid maakt hij aan ons het geheim van zijn wil bekend, naar zijn welbehagen dat hij zich voornam in hem, tot in het beheer van de compleetmaking van de bestemde tijden om het al, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in Christus samen te vatten. In hem, in wie ook wij, die tevoren bestemd worden door het lot te werpen, werden toebedeeld naar het voornemen van hem, die alles inwerkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Wij, die een voorhoop hebben in de Christus. Nou, ik moest mijn best doen om... we hebben de vers al besproken. Maar ik moest toch mijn best doen om er niet bij elke zin weer wat over te gaan zeggen. Want het zijn eigenlijk, dat merk je eigenlijk wel als op het moment dat je het voorleest. Het zijn eigenlijk niet echt versen om even voor te lezen aan tafel na het eten of zo, weet je wel. Van laten we een stukje Bijbel lezen. Het zijn hele lange zinnen, maar ook heel compact. En allemaal, elk woord is geladen en met elk woord drukt Paulus die zegening uit, en vandaar dat we dan ook daar zo'n beetje woord voor woord of zinsdeel voor zinsdeel bij hebben stilgestaan. En daar gaan we dus mee verder. En we hebben tot nu toe deze verse besproken, en dan komen we in vers 13. In hem zijn ook jullie, die het woord van de waarheid horen, het goede bericht, het evangelie van jullie redding. In hem worden ook jullie die geloven verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Nou, dit is dat eerste zinsdeel. Hè. In hem zijn ook jullie, in wie ook jullie zijn. Dat is natuurlijk het telkens terugkerende refrein in dit gedeelte. Dat alles wat wij ontvangen, dat is in hem. Dat is verbonden met hem. Het is door de eenheid, door de vereenzelviging, is ook zo'n woord. Door de vereenzelviging die God tot stand gebracht heeft in het lichaam van Christus. Wij zijn één met hem. En daardoor ook één met elkaar. We zijn één lichaam. En dat wordt op veel manieren door Paulus geïllustreerd en beschreven. Maar de kortste is misschien wel in hem zijn jullie. Of in Christus zijn jullie. Nou, in hem zijn ook jullie. Maar daarmee Kijk, hij refereert, dit is natuurlijk, het is eigenlijk is het één lange zin, die verse. Maar in het voorgaande had Paulus betoogd, dat heb ik net gelezen, dat God in alle wijsheid en verstandigheid het geheim van zijn wil bekend maakt. En dat geheim, die verborgenheid van Gods wil, is dat God in Christus het heelal, het al, gaat samenvatten, samenbrengen onder één hoofd. En dat hoofd is Christus. En hè, je hebt dus als het gaat over rangorde heb je God, daaronder Christus. Hij is het hoofd waaronder de hele schepping samengevat gaat worden. Samengebracht worden onder één hoofd. Zo staat het er ook echt. Dat heb ik vorige keer laten zien. Maar het geheim dat Paulus bekend maakt is dat het heelal, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, zegt hij er dan nog bij, wordt samengebracht in de Christus. En de Christus is niet slechts, ja ik durf het bijna niet te zeggen, is niet slechts Christus Jezus, maar is hoofd en lichaam. Dat is hij als hoofd en wij als zijn lichaam. Wij horen daarbij. Dus de Christus is niet alleen Jezus Christus of Christus Jezus, maar bestaat uit allen die bij hem horen. Vandaar in hem zijn ook jullie. Dus al die beloften die God gedaan heeft aan hem, daar delen wij in. Dat zegt dat korte zinnetje hier. In hem zijn ook jullie. Maar Paulus had het natuurlijk al wat uitgebreider gezegd. Ja, en dat gaat hij eigenlijk deze hele brief doordoen. Dus het is niet echt dat we... Kijk, we komen wel wat op wat zijlijnen in die Efezebrief. Maar dit is het grote onderwerp van de brief. En in hoofdstuk 3 bijvoorbeeld gaat hij er ook weer heel uitgebreid op in. Hoe in deze tussentijd God de gelovigen uit de natiën... dan zegt ze, zeggen de vertalingen, mede tot het lichaam behorenden. Maar letterlijk staat er gewoon samen lichaam maakt met Christus. En samen deelhebbers van de belofte. Samen lot bezitten, zegt hij daar ook. Nou, dat wijst allemaal op hetzelfde. Maar natuurlijk met de verschillende aspecten die erbij horen. En dat doet hij ook in deze verse natuurlijk. Het zijn geestelijke zegeningen, maar eigenlijk komen die... zijn die zegeningen eigenlijk allemaal aspecten van dat ene grote feit dat de Christus niet één persoon is, maar een gezelschap. En dat wij daarin delen in die positie. In hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. Wat er niet staat, dat is altijd goed om te zeggen, in hem zijn ook jullie die... het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie mogelijke redding. Dus die Efeziërs, om ze dan maar zo te blijven noemen, dat is voor het gemak, die hadden het woord van de waarheid gehoord. Dat staat hier. In hem zijn ook jullie, die het woord van de waarheid horen en het dus ook gehoor aan hebben gegeven. Het evangelie van jullie redding. Wat hadden zij gehoord van Paulus? Of van, wat hadden ze... Maakt niet uit van wie het hoort, maar wat hadden ze gehoord? Het evangelie van jullie redding. Ze hadden gehoord dat ze gered zouden, dat ze gered worden, zijn, dat God de redder is van alle mensen. 1 Timotheüs 4 vers 10, dat hadden ze gehoord. Niet het evangelie, als je voor Jezus kiest, dan is God jouw redder. Of dan, als jij maar dit, weet ik veel, wat je, dat hangt een beetje van de kring af natuurlijk, in sommige... Als je je laat dopen of als je naar voren komt of je hand opsteekt, weet ik veel. Bij de een wordt het wat moeilijker gemaakt dan bij de ander natuurlijk. Maar het is altijd, er moet iets gedaan worden. Nee, God is jouw redder. Wanneer dan ook, hoe dan ook. Maar God is jouw redder, dat is het feit. God is de redder van alle mensen. Dat hadden die Efeziërs gehoord en dat hadden ze, ja, dat geloofden ze. Dat is het evangelie van jullie redding. In hem worden ook jullie, die geloven, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Want ja, pas wanneer je gelooft, dan ontvang je de Geest. Maar dat is Efeze 2 vers 8, dus daar komen we nog op. Nu niet, vandaag niet, maar misschien een volgende keer. Dat geloof is een gave, een naderingsgeschenk staat daar. Dat ga ik te zijner tijd wel uitleggen wat dat betekent. Maar geloof is een gave, een geschenk van God. God opent ogen, God opent oren, enzovoort. Ja, en ik heb vorige keer volgens mij gezegd, of een vorige keer, dat als je deze verse leest en je denkt dan nog dat er iets van jou bij komt kijken, ja, dan kun je of gewoon niet lezen, of je bent er blind voor. Maar dit, hier staat allemaal, het is in hem, hij doet het. En ja, ik ben wat, ik heb door de week wel wat tijd over, dus te maken als een videootje. En dan ben ik de eerste Korinthebrief vers voor vers aan het doornemen. En ook daar gaat het over dat God het dwaze, het onedele, het onmachtige van de wereld heeft uitverkoren. En juist voorbij gaat aan de zogenaamde wijsheid van de wereld, het machtige van de wereld, het edele van de wereld. Maar juist het onedele, dwaze en onmachtige enzovoorts uitkiest om juist die dwaasheid en de wijsheid van de mens, om die te beschamen. En dan staat er ook op dat het zou zijn zoals geschreven is, wie je roemt, roem in de Heer. Hoezo kiezen voor Jezus? Nee, wie je roemt, roem in de Heer. Hij heeft mij de ogen geopend, dan roem je in de Heer. Hij heeft mij mijn hart geopend. Hij heeft mij de ogen geopend. En dat ik nu mag zien dat Jezus Christus mijn redder is. Ja, dat is allemaal zijn werk. Want uit hem zijn jullie in Christus Jezus, zegt Paulus dan. Die voor jullie is geworden rechtvaardiging, verlossing. En nou, hij noemt er nog een paar aan het einde van 1 Korintiërs. Dat is allemaal zijn werk. En dat is ook geloof is een werk van hem. Hij heeft jou overtuigd. En ja, dan open je hart en je ogen en je oren, of hoe je dat ook wil zeggen. In hem worden ook jullie die geloven verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Of met de beloofde Heilige Geest. Maar een zegel, dat is een... We kennen dat in de Bijbel, hè. Koninklijke zegels, daarmee werden bijvoorbeeld grafstenen verzegeld. Omdat degene die daar binnen was, daar niet zomaar uit zou komen. Lach, hè. En 3 dagen later was het zegel verbroken. En was de Heer opgestaan, maar een zegel is eigenlijk ook een eigendomskenmerk. Drukt een waarmerk. Het drukt ook bescherming uit. In het boek De Openbaring, daar worden 144.000 worden er verzegeld. Maar die worden verzegeld, dat zijn Israëlieten, 12.000 uit elke stam. En die worden dan de wereld ingezonden om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Er is dan... Ja, dan hebben we het over de toekomst, niet zo heel ver meer weg, maar dan zit de Messias op de troon in Jeruzalem, in Israël, en hij stuurt 144.000 evangelisten uit over deze wereld, en die worden verzegeld aan hun voorhoofd, opdat ze beveiligd zouden zijn tegen de rampen en de oordelen die op dat moment over de wereld komen. Dus het is ook een teken van bescherming en ook een waarmerk van jij hoort bij mij. Dat is een zegel. Nou, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Aan het voorhoofd of zo, ja, ik weet het niet, maar misschien dat die geestelijke machten in de lucht, ik verzin het ter plekke, dat die het aan ons kunnen zien, dat weet ik niet.
Hetzelfde eigenlijk uit bloed aan de deurpost in de woestijn.
Ja, dat was natuurlijk een heel zichtbare zegel met het bloed aan de deurposten bij het volk Israël.
Geloof.
Ook dat was een soort van zegel. Ja, dat was het teken voor die engel, hè, engel des doods, van deze deur moet je voorbij gaan. Nou, wij zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wie worden er verzegeld met deze geest van de belofte? Nou, in hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. Degene die dat geloven, hè, want in hem worden ook jullie die geloven. Nou, wat geloven? Nou, het evangelie van jullie redding. Die worden verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dat is wat hier staat. Ja. Ik vind het ook wel mooi, hè? De Heilige Geest van de belofte. Ik heb altijd heel sterk de nadruk om te zeggen, om dat een beetje te versimpelen, van dat betekent de beloofde Heilige Geest. Dat is ook zo. Maar de Heilige Geest van de belofte zou je ook zo kunnen uitleggen, en ik hoef denk ik niet te kiezen, als de Geest die zich of die ons richt op de beloften. Wij hebben, want ik haalde net al 1 Korinthe 2 aan, ik weet het vers niet uit mijn hoofd, ik denk dat het om en nabij ergens tussen vers 9 en 12 van 1 Korinthe 2, daar staat dat God ons zijn geest heeft gegeven, opdat wij zouden onderzoeken de diepten van God, maar ook opdat we zouden weten wat God ons in genade geschonken heeft. Maar wat schenkt hij ons in genade? Nou, al die dingen die we hier beschreven vinden. En dat zijn allemaal zaken die ons weliswaar richten op het nu, hè, want we hebben nu alles al ontvangen in Christus, alleen het is nu verborgen, maar straks wordt het openbaar. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en dan zullen we werkelijk aangesteld worden tot zoon, hè, die zoonstelling. Dan zullen we daadwerkelijk bij de verlossing van ons lichaam die positie gaan innemen. En dat zijn beloften, dat is onze verwachting ook voor de toekomst. En daar richt de Geest ons op. Wat we nu al hebben ontvangen, maar ook wat we nog zullen ontvangen. En wat we zullen, ja, ook wat we zullen gaan doen, om het zo te zeggen. De schepping onder één hoofd samenbrengen in de Christus, bijvoorbeeld. En daar richt de Geest ons op die beloften. Ook heb die staan, het is 1 Korinthe 2 vers 12. Toch goed dat ik van de week dat daar de aantekening van heb gemaakt. Ja, controleer jij mij even. Dat, In hem worden jullie ook die geloven verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van ons lotbezit, tot verlossing van dat wat verworven is, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, die geest is dus een onderpand van ons lotbezit, erfenis, staat de vertaling, MBG ook denk ik, ja, erfenis. Maar prima hoor, dat woord erfenis. Maar het heeft wel altijd de bijklank die wij erbij hebben. Als mijn ouders overleden zijn, dan moeten wij de erfenis delen. Weet je wel, dat... Ja, dan moeten wij de schulden over betalen. Met z'n drieën. Maar dat is een beetje het idee wat wij hebben bij een erfenis. Maar een lotbezit is dat het bezit dat wij nu al hebben in Christus, maar dat wat daadwerkelijk ons bezit wordt, ons lotsdeel in de toekomst. Hè? Want heel veel zaken van dat lotbezit, het samenvatten van de schepping onder één hoofd, ja, dat is nog toekomst. Dat is wel in gang gezet, maar dat geschiet in fasen. Nou, wij zullen daarin delen, of lotsdeel is natuurlijk ook, zo zou je het ook kunnen zeggen, het deel wat ons als het ware door het lot is toegeworpen, dat is ons lot, dat deel dus. Daar is de geest een onderpand van, en een onderpand is een vooruitbetaling, dus we hebben nu al een voorschot gekregen, zeg maar. Maar, en die geest die stelt ons tegelijk in staat om die dingen te verstaan en ons daarin te kunnen verheugen. Het is ook nog eens een garantie, hè? Een onderpand. Een onderpand dat wordt afgegeven als garantie. Dus wat we nu allemaal nog niet zien, we weten dat hebben we, dat krijgen we, want we hebben nu al Gods geest als onderpand. Die een onderpand is van ons lotbezit. He, onze en dat lotbezit, dat is de hele schepping. Hè? Hemelen en aarde onder één hoofd samenbrengen. God gaat in Christus het al wederzijds met zich verzoenen. Colossenzen 1 vers 20 enzovoort. Tot verlossing van dat wat verworven is. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, ik zeg wel eens lelijke dingen over de MBG-vertaling, maar laat ik nu eens iets goeds zeggen. Want ik denk dat zij dat tot verlossing van dat wat verworven is, dat hebben ze uitgelegd, dus dat is dan weer een steekje onder water naar de MBG-vertaling, want dat is geen vertaling, maar uitlegging. Maar ik denk dat die uitleg wel klopt, tot verlossing van het volk. Nou, het volk staat er niet in de grondtekst, maar tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft. En dat gaat natuurlijk, hij is natuurlijk Christus. Kijk, het staat er echt niet in de grondtekst. Tot in verlossing van de verwerving. Zo kort staat het er. Maar die geest is een onderpand van ons lotbezit tot verlossing van dat wat verworven is, maar dat wat hij zich verworven heeft. En dat wat hij zich verworven heeft, of verwerft, dat wat hij zich verwerft, dat is inderdaad dat volk. Dat zijn wij. Maar dat is dat, ja, dat elders wordt dat een volk genoemd. Hè? Dat in ook hoofdstuk van Handeling is dat ook weer. Nou, daar gaat het in ieder geval dat hij zich een volk zou verzamelen uit de natiën voor zijn naam. En in de Romeinen 19 of 11, die hoofdstuk haal ik toch altijd door elkaar, daar staat dat de Ecclesia, dat God tot Israël zegt, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen, of eigenlijk geen volk is. Wij zijn eigenlijk geen volk. Als Ecclesia, want we zijn een volk, tussen aanhalingstekens, verzameld uit alle naties. Maar wij zijn wel datgene wat tot verlossing, en dan zeg ik ook, dit is weer het woord vrijkoping, daar hebben we toen over gehad, apolutrosin, en die lutrosin heeft met de losprijs te maken. Hij heeft ons vrijgekocht door middel van het betalen van een losprijs, maar tot verlossing van dat wat verworven is. Hè? En de MG zegt dan tot het volk dat hij zich verworven heeft. Ja, dat zijn wij en hij is degene die het verwerft. Nou, tot lof van zijn heerlijkheid, dat zijn we natuurlijk ook al een aantal keren tegengekomen, lof, lofprijs. Dat God dit doet, is naar het welbehagen, het is zijn verlangen, hè, het staat er een paar keer, naar het welbehagen van zijn wil. Maar het heeft als doel dat hij daardoor verheerlijk zou worden. Tot lof van zijn heerlijkheid, of tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigt in de geliefde. Dat was een van die voorgaande versen. Daarom, vanwege wat Paulus nu allemaal genoemd had, zegt hij, houd ook ik die hoor van dit geloof van jullie in de Heer Jezus, dat ook voor alle heilig is. En dit begrijp ik weer niet, hoe dat het zo vertaald is, want het staat er niet. Zo, het staat zoals het hier ook staat in de Statenvertaling en de MBG heeft het ook zo. Daarom houd ik die hoor van dit geloof van jullie in de Heer Jezus en jullie liefde tot alle heiligen. Dat staat er. En dat staat goed in de MBG en ook in de Statenvertaling. Waarom het hier niet goed staat, ik heb geen flauw idee. Maar het staat in de grondtekst en de liefde die tot in alle heiligen. Dus Paulus zegt, vanwege die zegeningen, die ik, daarom houd ook ik, en hij had gehoord van hun geloof, hè, daarom houd ook ik die hoor van dit geloof van jullie in de Heer Jezus, en jullie liefde tot alle heiligen. Dat is wel mooi, hè, want dit is niet de enige keer dat Paulus zoiets zegt. Hij zegt dat bijvoorbeeld ook, laat ik dat even laten zien. Is dat een goede zin? Ik laat dat even zien. Zodat jullie, die Thessalonicenzen waren modellen, typen, voorbeelden geworden voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit jullie midden heeft het woord van de Heer weer klonken. Niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar jullie geloven dat God is in elke plaats uitgegaan, zegt Paulus. Zodat wij daar niets over behoeven te zeggen. Nou, kijk, dat is nog eens een getuigenis. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar dat soort gesprekken heb ik ook wel eens met anderen. Hè? Als je praat over anderen, dan is het geen roddelen, want dan zeg je goede dingen. Maar ja, je hebt het wel eens over anderen. Ja, die gelooft het evangelie ook. Hè? En als je andere dingen voorhoudt vanuit het woord en ze beamen dat. En daar heb je het over met elkaar. Dus dat ook, dat weer klinkt. als een... En dat was dus bij Paulus dus ook al zo. En hij had gehoord van hun geloof in de Heer Jezus. En hun liefde tot alle heiligen. En ja, dat woord komen ook nogal eens tegen. En dat heeft natuurlijk een religieuze klank gekregen. Wat is dat, een heilige? Nou, dat is iemand die niet op zondag fietst. Of weet ik veel, iemand in een toga. Of weet ik veel, die kiezen als ouderling of zo. Weet ik veel. Ik zeg maar wat, of die heeft een... die is priester of nee. Een heilige is iemand die apart gezet is. En God heeft ons apart gezet. Wij zijn uitverkoren in hem. En ik zeg er altijd bij dat niet vanwege je dat je zo'n goede man of vrouw bent. Juist ondanks dat is het waarschijnlijk. Ja, en maar hij heeft ons uitgekozen, apart gezet. En hij heiligt ons. En maar dat betekent dat als die anderen, de anderen die ook geheiligd zijn, ja, die zitten dan in hetzelfde schuitje. Of anders gezegd, die behoren tot hetzelfde lichaam. En vandaar dat wij ook liefde hebben voor elkaar. Je zoekt elkaar op. En wat je deelt dezelfde dingen. We hebben deel aan dezelfde zegeningen. Dus ja, dan doet het er niet zo heel veel meer toe. Of... Dat je niet allebei van, ik noem maar wat, van voetbal houdt of van fietsen. Nee, want hierin vind je elkaar, want we zijn heiligen, apart gezet. Maar wij zijn ook, ja, daar gaat het voorgaan over. Wij zijn heiligen, apart gezet. Wij zijn uitverkoren, uitgekozen, tevoren bestemd. Om in de Christus het heelal onder één hoofd samen te brengen. Dat is onze roeping. En daartoe zijn we heilig, daartoe zijn we apart gezet. En ook dat zit in dat woord heiligen. Dat wij hebben een voorhoop in de Christus. Dat betekent dat wij nu al die hoop hebben ontvangen. Die straks de hele schepping gaat ontvangen. Of gaat ontvangen. Alles wat God heeft een plan voor heel zijn schepping. En daar gaat hij... Die paar heiligen die hij nu uitkiest, die gaat hij daarvoor gebruiken. Nou, vandaar dat we ook liefde hebben tot alle heiligen. Hè, en Paulus zegt in Efeze 4, dus daar komen we ook nog op. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is door allen en tot in allen, enzovoort. Daarom houd ik die hof van dit geloof voor jullie in de Heer Jezus... En jullie liefde tot alle heiligen niet op om voor jullie te danken. Paulus hield niet op om te danken. En dat is logisch als je zojuist die geestelijke zegeningen hebt opgezond. Want dat heb ik nog niet gezegd. Daar is nu aan die opsomming is een einde gekomen natuurlijk nu. Hè? En nu gaat hij danken dat voor zijn lezers. En hij houdt niet op. Voor ze te danken. En dan zegt hij erbij, wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Dus Paulus had ook nog iets te bidden. Toch? Maar dat deed hij dankend. Hij bad. Dat is Nederlands. Ja, hij bad. Hij bad voor... Hij had iets te bidden, maar tegelijk dankte hij voor hem. En, maar toch... Ja, hij had wel iets te bidden. Oh ja, dat heb ik ook altijd, als ik dat woord bidden zie, denk ik, dat moet ik even laten zien. Want het woord bidden, dat is opgebouwd uit deze delen, naartoe wel hebbend. En naartoe is een gerichtheid, dat je, en wel is goed, hè, van welzijn, welvaart. Dus je gerichtheid goed hebben, dat is bidden. Kijk, bij ons wordt dat woord bidden, ja, nu handen samen, ogen dicht, dan gaan we bidden. Maar dit is natuurlijk veel breder, hè. Dit is als een, wat ze ook wel noemen, een biddende houding. Je gerichtheid goed hebben. Dan kan je met je ogen open, je ogen dicht, je handen samen, je handen omhoog en je handen in je broekzakken. Kan allemaal. Het gaat om, hoe staat je hart gericht? Hoe staan je geestelijke ogen gericht? Dat is bidden, ten diepste. En daarbij mag je je handen samen doen en je ogen dicht en iets zeggen. En dat kan je dus onophoudelijk doen, want het is een houding van afhankelijkheid van hem. Het van hem verwachten. En op hem gericht zijn.
Geen verlanglijstje.
Nee, het is sowieso geen verlanglijstje, nee. Want, nou, dat mag ook, hè. Je mag al je wensen onder gebed en smeking met dankzegging bekendmaken bij God. En dan, als je dat doet, zegt Paulus in Filippenzen 4, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en je gedachten als in een vesting verzekerd bewaren in Christus Jezus. Want als je kunt dat lijstje natuurlijk opnoemen van je wensen, maar als je hem dankt dat hij God is en dat hij altijd voorziet in alles wat je nodig hebt, dan dank je hem daarbij. En dan zeg je zoals de Heer zei, van niet u wil, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Want ja, wij kunnen wel lijstjes opnoemen van wat we denken dat we nodig hebben, maar hij weet dat veel beter. Dus daarop kun je hem op voorhand danken dat hij toch geeft wat nodig is. Ja, en volgens mij is dat echt biddend danken, hè? Namelijk goed gericht zijnd danken. Ja, hij hield niet op wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, dit gaat Paulus dus bidden, hè? Dat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, en bij heerlijkheid zeg ik, altijd, dat gaat altijd over onvergankelijke zaken. De Heer Jezus Christus is de opgewekte. En het zou zijn tot lof van zijn heerlijkheid, hadden we al een paar keer gelezen. En dat zijn, al die geestelijke zegening gaat allemaal over de onvergankelijke zaken die wij ontvangen en nog zullen ontvangen. De Vader van de heerlijkheid. Ja, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie geest van wijsheid en van onthulling mogen geven in besef van hem. Hele mond vol weer natuurlijk. Maar dat Paulus zijn gebed voor die Efezus en over die hoofden van die Efezus voor ons, hè, voor de Ecclesia, is dat en dat God aan jullie, aan ons, een geest van wijsheid zou geven. En een geest van onthulling zou geven. In besef van hem. Dus dit woord epignosis, recht te kennen, zegt de MBG-vertaling. Maar dat heeft weer die woordopbouw. Het is het voorzetsel op of boven plus kenning, kennen. En vandaar erkenning. Erkenning gaat ook dieper, hè, dan gewoon kennen. Als je, kijk, je kunt dingen horen en of van horen zeggen hebben, dan ken je het wel. Maar als je iets ook erkent, dan heb je het ook nog eens als waarheid omarmd. Dat is erkenning. De Engelse recognition of realization, hè, realisatie, dat gaat ook dieper dan kennen of weten. En het woord beseffen, iets beseffen gaat ook veel dieper dan kennen of weten. Dus het is iets dat boven of op kennis uitgaat. Het gaat er bovenuit, het is dieper. Leuk hè, het gaat er bovenuit, maar het is dieper. Maar dat is dus besef, realisatie, erkenning, hoe je dat ook wilt zeggen. Maar het is in ieder geval meer dan weten. En Paulus zegt dat God aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in het besef en de realisatie van hem. En het gaat over onthulling of openbaring, zegt de Verenigde Statenvertaling. Want het gaat om verborgen zaken. Dat wat Paulus hier bekend maakt. Paulus bidt dus eigenlijk dat ze, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, dat ze werkelijk gaan zien wat God geeft. En al die geestelijke zegeningen die hij heeft opgenoemd, dat ze dat werkelijk, dat God een geest van wijsheid en onthulling geeft, dat ze dat werkelijk mogen beseffen. Want het is één ding om het te lezen. Het is punt twee om het te kennen en te weten. Maar het is punt drie om het werkelijk te gaan ervaren. En het te beseffen en te realiseren. Ja, dat is ook hier staat weer die onthulling natuurlijk tussen. Dat de bedekking ervan afgenomen wordt. Want die dingen die zijn verborgen en bedekt. En vandaar dat die bedekking ervan af moet. En daarom komen we bij elkaar om die dingen te onderzoeken en op woordjes te klikken en te kijken van wat staat daar nou precies. Dus God zou dat God onze geest van wijsheid en openbaring of onthulling mogen geven in besef van hem. Want hij de ding, en de dingen van hem, die geestelijke zegeningen en alles wat met hem te maken heeft, wat beschreven wordt, het is verborgen. Het is niet zichtbaar met de aardse ogen, zeg maar alleen met geestelijke ogen. Dus wij zouden. En ja, dat moet ik er nog bij zeggen. Die geest. En dan verwijs ik ook even voor het gemak terug naar mijn video's die ik de laatste tijd opneem van, heb opgenomen van 1 Korinthe 2. En dan vanaf pakken bij het 8, vers 8, 9 tot het einde. Daar staat dat de geest de dingen onderzoekt. Geestelijk. En geestig is weer wel. Dat wordt dat in ons taalgebruik is geestelijk. En dat is iemand die in een gewaad loopt. Dat is een geestelijke. Nou, not. Dat is juist zo ziels als het maar kan. Dat gaat om de buitenkant en om sfeertjes oproepen. Maar de geest onderzoekt alle dingen, zegt Paulus. Het is geestelijk om het dingen kritisch te beoordelen. Het geestelijke met het geestelijke te vergelijken. Hè? Wat wij noemen schrift met schrift vergelijken. Dat is geestelijk, zegt de schrift. En wat men ervan zegt, dat lappen wij aan de laars. Maar geestelijk is het om de dingen te onderzoeken, de diepten van God en te onderzoeken wat God ons in genade schenkt en het geestelijke met het geestelijke samen te voegen of te vergelijken. Dus ja, een geest van wijsheid, je hebt wijsheid nodig om te onderzoeken en onthulling, de verborgen dingen daadwerkelijk gaan zien en beseffen, dat God jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven in besef van hem. Verlichte ogen. En niet verlichte ogen, maar verlichte ogen van jullie hart. Want het gaat om de binnenkant. Dat je, het gaat om geestelijke dingen, het gaat om verborgen dingen, het gaat om dingen die niet gezien worden. En dus zouden wij verlichte ogen van ons hart, daar bidt Paulus voor, dat ons hart verlicht zou worden. En het hart is de zetel van het geloof. Hè? Dat we met onze ogen ook die dingen werkelijk zouden zien, zodat het echt gaan beseffen wat ons deel is. Verlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten, sterker nog, zodat jullie waarnemen. Ook dat blijf ik een mooi woord vinden, want iets waarnemen is dat je, ik weet niet of dat woordspeling in elke taal ook, dat zal niet, maar in het Nederlands waarnemen is dat je het ook, Je ziet het, je neemt het, je pakt het dat het werkelijk waar is. Dat is waarnemen. Dat is meer dan gewoon iets tot je krijgen en het, of het zien. Ja, ik heb dat echt waargenomen. Verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie waarnemen, weten, en in het vorige stond beseffen, wat de hoop is van zijn roeping. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit, te midden, staat er dan, en staat gewoon letterlijk in, de heiligen. En ik weet niet of ik dat wel eens gezegd heb, maar dit woordje in, dat wordt als er een, in de meeste vertalingen, als er een enkelvoud achter staat, vertaald met in, hè, in Christus. Maar als er een meervoud achter staat, dan wordt het meestal vertaald met onder. Zoals Paulus zegt in Colossenzen 1 vers 27, Christus onder jullie. Natieën, maar het is eigenlijk gewoon Christus in jullie en jullie in Christus. Maar dat drukt ook weer die eenheid uit. Wij zouden verlichte ogen van ons hart ontvangen, daar bidt Paulus voor, zodat jullie waarnemen, weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit onder de heiligen. Maar waarom zouden wij moeten weten wat de hoop is van zijn roeping en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis of lotbezit onder de heiligen. Omdat dat ook de onze is. Omdat wij daarin delen. Kennen we zijn roeping, kennen we zijn lotbezit, kennen we zijn erfenis, kennen we zijn toekomst, dan kennen we de onze. Want hij is het hoofd en wij zijn het lichaam. En wij delen in die positie. En er staat ook niet, verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten wat zijn roeping is. Maar wat de hoop is van zijn roeping. En ik denk ook weer dat dat te maken heeft met de uitwerking die onze toekomstverwachting heeft in onze aardse wandel en in ons leven nu. Want doordat we weten wie we zijn en wie we zullen zijn en wat God gaat doen en dat wij daarin delen, ja, dan wordt het, nou, we hadden het net voor de studie natuurlijk even over, dan het woeden van de natie, heeft Psalm 2 het over. Nou, je ziet de natie ook woeden en Psalm 2 gaat nog niet eens over deze tijd, maar over een tijd die nog komen gaat. Het zal nog veel heftiger worden. Maar waarom woeden de natie en bedenken de volken ijdelheid, staat er in Psalm 2. En dan staat er achter, ja, die in de hemel zetelt, die lacht erom. En als je, kijk, God kent zijn positie natuurlijk. Hè? En die weet van, ja, al dat gedoe van die Verenigde Natieën, daar lacht hij om. Wat voor ons, als we met aardse ogen kijken, zo groot lijkt, God lacht erom. Nou, als je dat weet, en zo kennen wij ook onze positie, nu, maar zeker in de toekomst. Ja, Paulus zegt in de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 6, weten jullie dan niet dat jullie de wereld zullen oordelen en de engelen zullen oordelen? Als dat je positie is, nou dan, en je weet wat je lotbezit is, hè, ook is nog eens de heerlijkheid van zijn lotbezit. Als je weet waar je allemaal in gaat delen, ja, dan wordt het inderdaad een gedoe hier beneden. En dan ga je er anders naar kijken. Dan worden die dingen veel kleiner. En dat lijkt me dan ook geen overbodige luxe in een tijd als deze om ons daarbij te bepalen. Want dat trekt ons omhoog. Hè, dat andere, dat trek je naar beneden. Maar dat trekt ons omhoog. Daar zijn we ook in hem. Dus nou, daar bidt Paulus dus voor, hè, zodat we, God zou geven, verlicht de ogen van jullie hart, zodat jullie weten, waarnemen wat de hoop is van zijn roeping, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis, zijn lotbezit onder de heiligen, en wat de overtreffende grootte is van zijn macht of vermogen tot in ons, dus het gaat echt in ons, staat er sterker dan voor ons, nee, in ons, die geloven, hè, degene gelovende, naar of in overeenstemming met de inwerking van de kracht van de sterkte van hem. Nou, hele mond vol. Maar wat er staat is dat in superlatieven, hè, overtreffend, wat de overtreffende, hyperballon in het Grieks, over werpen of treffen, wat de overtreffende grootte is, hè, van het woord mega, wat de overtreffende grootte is van het vermogen, ik vind vermogen een mooier woord dan macht, maar dat is persoonlijke voorkeur, en het woord dynamis, dat heeft natuurlijk alles met vermogen te maken, dat staat hier ook trouwens in de interlineair. Maar bij dynamisch, hè, dynamiek, dynamo, dynamiek, dat denken wij natuurlijk ook, dat is kracht, dat is vermogen. Maar wat de overtreffende grootte is van zijn vermogen tot in of in ons. Hè, dat is niet voor ons, alsof we dat kunnen pakken op het moment dat het nodig is. Nee, het is in ons. Dat is ook weer veel sterker. Dat is onlosmakelijk met ons verbonden. Dat is eigenlijk wat het woord betekent. Tot in ons. En wat de overtreffende grootte is van zijn vermogen tot in ons. Die geloven in overeenstemming of naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte. Ja, en hier staat natuurlijk het woord macht, kracht, sterkte, inwerking. En het zijn eigenlijk woorden die ongeveer hetzelfde uitdrukken, maar Paulus heeft heel veel woorden nodig, gebruikt heel veel woorden om Gods kracht uit te drukken, omdat dat, ja, dat is natuurlijk nauwelijks in woorden uit te drukken. En dat woord inwerking, dat kennen we ook, hè, daar komt ons woord energie vandaan, maar ook dat is weer, heeft weer te maken met in. Het is in ons. Vandaar verlicht de ogen van het hart, wat de overtreffende grootte is van zijn vermogen tot in ons die geloven. En dat die overtreffende grootte van zijn vermogen in ons die geloven is naar of in overeenstemming met de inwerking van de kracht van zijn sterkte. Nou, wat is Gods kracht, wat is Gods sterkte? Ja, die is oneindig. En hoe God deze hele wereld heeft geschapen en ook met de kracht waarmee hij die terug gaat brengen tot zichzelf. Nou, die kracht werkt nu al in ons, zegt Paulus. En daar zouden we verlichte ogen voor hebben we daarvoor nodig. En die bidt Paulus ons toe. Wat de overtreffende grootte is van zijn macht, zijn vermogen in ons die geloven, in overeenstemming naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte. Zoals hij ook elke keer zegt, naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ik hamer er maar op, want ook niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Want wij onderschatten dat eigenlijk altijd. Want je kunt het niet overschatten. Dit. Je kunt Gods kracht, Gods vermogen, kun je niet overschatten. Die hij heeft ingewerkt in Christus, wanneer hij hem opwekt uit de doden. En wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand, weer te midden of gewoon in of onder de hemelsen. Onder de hemelse machten of in de hemelse gewesten, zegt de MBG-vertaling, geloof ik dan. Maar die overtreffende grootte van Gods kracht in ons die geloven, dat is die kracht die hij heeft ingewerkt in de Christus, staat er letterlijk. Dus God heeft Christus opgewekt, die kracht. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. Staat ook in dit vers, maar al in Psalm 110 en maar ook in Hebreeën enzovoort. God heeft Christus opgewekt uit de doden en hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand, maar dat heeft hij niet alleen met Christus gedaan. Want er staat welke hij inwerkt in de Christus. En we weten inmiddels wat de Christus is. Dat is hoofd en lichaam. Dus wij zijn daar al. Dat is onze positie. En wij zijn al in Christus. Nou, welke hij inwerkt in de Christus. Hem opwekkend vanuit de doden. Het gaat er niet per se om dat hij uit de dood werd opgewekt, maar ook nog eens uit de doden. Dat betekent van tussen de doden uit. Hè. Als enige en als eersteling is hij opgewekt en gezet aan Gods rechterhand. Alle overige doden achterlatend. Wanneer hij hem opwekt uit de doden en wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand. Ja, in de ophemelsen, zegt de interlineair. Of onder de hemelse machten, in de hemelse gewesten. In ieder geval in de hemel. Hij is de eersteling en hij is opgewekt en hij is gezet aan Gods rechterhand. Hij heeft de hoogste positie ontvangen die je kunt ontvangen. Ik zei net, laat ik dat even zien, dit is een aanhaling uit Psalm 110... Daar moet je even over nadenken. Ja, deze vertaling snap ik nooit zo. Ja, ik weet wel wat de achterliggende idee erachter is, maar ik heb er niet zoveel mee. Er staat Yahweh. Yahweh zegt nadrukkelijk tot mijn Heer. En deze vertaling is volgens mij, hoe zeg ik dat, nogal gericht op de Jood. En de Jood die zegt de naam van Yahweh natuurlijk niet, want dat is... verboden. uit vrome overweging. Gij zult de naam van Yahweh niet ijdel gebruiken. Maar dit is niet ijdel, want het is het woord van God. En daar staat Yahweh, dus zouden we die naam ook gebruiken. Hè? Dus ik heb er niks mee om dat te vertalen met Adonai, want er staat gewoon Yahweh en hier staat Adonai. Yahweh zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden als een voetbank voor jouw voeten stel. En Paulus zegt, wat hij dus eigenlijk zegt in Efeze 1, Psalm 110 aanhalend, en dat gebeurt op vele plaatsen in het Nieuwe Testament, misschien is het wel het meest aangehaalde schriftgedeelte uit het Oude Testament, uit de Hebreeuwse geschriften. Maar hij zegt dus eigenlijk, van ja, dat staat daar in Psalm 10, Yahweh zegt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, en dat gaat over de Messias, enzovoort, zie je de rest van de psalm. Maar daarin verborgen is al dat die Heer aan Gods rechterhand, die daar gezeten zou zijn, niet slechts één persoon is, maar daarin ligt al verborgen de Christus, namelijk Christus en zijn lichaam. En totdat ik jouw vijanden als een voetenbank voor jouw voeten stel, want hij is daar in de hemel totdat. Nou ja, totdat wat we beschreven vinden in het boek De Openbaring, wanneer hij geopenbaard zal worden. Laat ik een bekend schriftgedeelte waar Paulus die woorden ook aanhaalt, van Psalm 110. Indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, Colossenzen 3, zoek de dingen die boven of omhoog zijn, waar Christus is, ja ook weer waar de Christus is, die aan de rechterhand van God zit. He, dus gezet aan Gods rechterhand, Psalm 110. Wees de dingen gezind, bedenk de dingen, zet daar je zinnen op, wees de dingen gezind die boven zijn of omhoog zijn, niet de dingen die op de aarde zijn, want die trek je naar beneden, hadden we net al geconcludeerd. Maar laat je omhoog trekken, om het zo te zeggen. Wees de dingen gezind, bedenk de dingen die omhoog zijn, niet die op de aarde zijn, want jullie stierven. Dus voor wat betreft de aarde zijn we dood. Jullie stierven en jullie leven, hè? We leven toch, hè? Want we zijn met hem opgewekt. En jullie leven samen met Christus, dat is er weer zo heen, samen met Christus, verborgen in God. En wanneer Christus, die ons leven is openbaar gemaakt wordt, dan zullen jullie ook samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. Dus wij delen nu in die positie aan Gods rechterhand, maar verborgen. Maar wanneer hij, het totdat uit Psalm 110, wanneer Christus is die ons leven is openbaar gemaakt wordt, ja, dan zullen wij samen met hem in heerlijkheid openbaar gemaakt worden. We zullen delen in die positie, in de onderschikking van de volkeren of tot het maken van een voetbank uwer voeten, hè, zoals het in Psalm 110 stond, enzovoort. Nou, nee, dat sla ik even over. Ik noem het wel, moet je eens opzoeken. Matteüs 22, vers 42 tot 46. Daar wordt aan... laat ik het wel even zien. Want daar wordt ook... Dat is leuk. Het kwam ik tegen toen ik wat verwijzingen naar die Psalm 110 opzocht. Kijk, de Joodse tijdgenoten van Jezus, die leidslieden, die accepteerden hem natuurlijk niet als de Messias. Terwijl zij, juist zij, hadden moeten weten dat hij het was. Het was de tijd, hè, de 70 weken van Daniël waren voorbij. Ze zeggen ook als de Messias was, de lucht was zwanger van de Messiasverwachting. Dat, als je de evangelie leest, merk je dat ook, hè, dat de Messias werd verwacht. En hij diende zich aan en ze herkenden hem niet. Of ze beliefden hem niet, zo kan ik het misschien beter zeggen. En dan zegt Jezus tegen hen, wat is jullie mening over de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeggen tegen hem, van David. En dat klopt ook. Maar dan haalt Jezus die Psalm 110 aan en zegt hij zegt tegen hen, hoe dan noemt David in de geest, hè, dus geïnspireerd door Gods geest, hem Heer. Als hij zegt, de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand tot ik jouw vijanden tot een voetbank voor jouw voeten plaats. Dus David zegt, de Heer zegt tegen mijn Heer. Dus de Heer is natuurlijk God. Maar ja, wie is dan mijn Heer? Wie is David zijn Heer? Als hij de zoon van David is. Zit aan mijn rechterhand totdat ik jouw vijanden tot een voetbank onder jouw voeten plaats. Indien dan David hem Heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? Dus hij was niet slechts, hij was wel zoon van David, maar niet slechts zoon van David. Dus er zit veel meer achter en dat zegt Jezus hier. En niemand kon hem een antwoord geven en ook durfde niemand meer vanaf die dag hem een vraag te stellen. Ja, ik kwam deze tegen. Dat is toch humor, hè? En zo had de Heer natuurlijk veel meer van dit soort antwoorden. Hè? Is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer? Nou, geef maar een munt. Wie zijn kop staat erop? Ja, die van de keizer. Nou, geef maar aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is. Toen waren ze ook, hoe zeg je dat netjes? Uitgepraat. Ja. Gedist, zou Jens zeggen. Zo, gedist. Geprankt. Ja.
Ja, ik wil lekker dissen. Ja.
Precies, ja. Nou, weer terug naar... maar ja, je moet om jezelf een plezier te doen eens opzoeken. Hoe vaak... met een Bijbel met tekstverwijzingen. Hè? Als je de tekstverwijzing opzoekt, bijvoorbeeld bij Efeze 1, dit vers. Dan ga je die andere schriftverwijzingen eens opzoeken waar dit allemaal voorkomt. En dan staan daar ook weer andere die bij Efeze 1 nog niet stonden. Nou, dan kom je er best wel tegen. Het wordt echt heel vaak geciteerd of aangehaald in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld het geweldige begin van de Hebreeënbrief. Nou ja. Maar hij is gezeten aan Gods rechterhand en we weten dat hij heeft hem totdat zijn vijanden onder zijn voeten, dat staat hier trouwens ook nog, dus ik ga gewoon verder lezen, totdat zijn vijanden onder zijn voeten gesteld worden. Hè. Die heeft ingewerkt in de Christus wanneer hij hem oppakt uit de doden, wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel, laat ik het daar maar op houden, of onder de hemelse. Oh ja, dat moet ik ook zeggen, dat heeft alles te maken... met de Heer in zijn hoedanigheid ook als hoge priester. Dat vind je met name in de Hebreeënbrief. Hoe, kijk, heel lang geleden, daar waren het ongeveer net zoveel, alleen wat andere samenstelling, heb ik het wel eens over de tabernakel gehad. Dat was nog in de school toen. En toen hebben we de tabernakel besproken, de priesterdienst ook in die tabernakel, maar in de tabernakel waren twee vertrekken, het heilige en het heilige der heiligen, oftewel het heilige en het allerheiligste. En in dat heilige, daar deden de priesters elke dag dienst. Bij die kandelaar en bij die tafel van de toonbroden, brood verversen, kandelaartje aansteken, de pit afknippen enzovoort. Maar in dat heilige der heiligen kwam slechts één keer per jaar alleen de hoge priester. En ook nog eens onder strikte voorwaarden. En daar deed hij verzoening voor alle zonden van heel het volk. Door bloed te sprenkelen. Nou ja, het ritueel doet er niet zo heel veel toe in dit verband. Maar hij ging als die hoge priester, die aardse hoge priester, die ging daar binnen. En dan zegt de Hebreeënbrief schrijver, dat is als beeld van hij, die de opgewekte, die eenmaal, want het was eenmaal per jaar dat die hoge priester daar binnen ging om verzoening te doen voor de zonde van het volk. Maar die hoge priester met allemaal hoofdletters, die ging eenmaal de hemelen binnen om daar verzoening te doen voor de zonde van het volk. En in de priesterdienst hier op aarde in de tabernakel, later in de tempel, kwam later die hoge priester naar buiten en dan zegende hij het volk. Maar onze hoge priester is nog steeds binnen in dat heiligdom. Totdat hij naar buiten zal komen om inderdaad het volk te gaan zegenen. En dat is het volk Israël natuurlijk, dat hij dan gaat zegenen. Maar dat was in die tabernakeldienst ook zo, daar werd het volk Israël gezegend. Maar in die tussentijd is hij verborgen. En dat die priester daar inging in dat heiligdom bij de ark van het verbond. Dat is een beeld van de troon van God, zittend aan de rechterhand van God. Dat is een uitbeelding van hoe Christus de hemel is binnengegaan en... ja, daar verborgen is. Hij is verborgen, hij is niet te zien. Wel te horen trouwens, want dat allemaal belletjes en zijn kleed. Dus hij spreekt vanuit dat heiligdom. En wie het horen wil, die horen het. Nou, dat is dan even heel kort. Maar dat heeft daar ook mee te maken, hè, met gezeten aan Gods rechterhand. Dus dat is niet zomaar een zinnetje dat Paulus denkt van, nou, dat is wel leuk om dat er eens even tussendoor te zetten. Het is een aanhaling uit de psalmen en dat heeft nogal wat om het lijf, om het zo te zeggen. Wanneer hij hem doet zitten aan zijn rechterhand in de hemel, ja, ik wil tot en met vers 22 toch wel even bespreken, omdat dat het einde, oh nee, 23 zelfs, van het hoofdstuk is, dus ik ga een beetje gas geven. Boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze aion, maar ook in de aion die op het punt staat te komen. Maar ook dat vind ik niet zo'n fijne vertaling. Ik zou gewoon zeggen de aanstaande. Dit woord zou je altijd kunnen vertalen, Melonti, met aanstaande. Want bij op het punt staan denken we van, binnen het uur is dat geregeld. Maar dat is het natuurlijk niet. Het staat al 2000 jaar op het punt om, of langer. Het gaat over de aion. Maar de aanstaande, de toekomende, zegt de MBG dan ook. Maar de Christus is opgewekt uit de doden, gezeten aan Gods rechterhand, boven hyperano, dat is over plus opwaarts. Dus vandaar dat de Statenvertaling, geloof ik, heeft ver boven. En vandaar dat hier het streepje op de O staat. Boven. Ver boven. Boven alle overheid. Hij is gezeten boven alle overheid. En autoriteit. En macht. En heerschappij. En alle naam die genoemd wordt. 5 keer. Wat is er, Fem?
Nou, ik wil... Het is pauze.
Nee. Ik ga even verder tot de pauze. Ja? Ver boven alle overheid. En autoriteit en macht en heerschappij. En alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, maar ook in de aanstaande of toekomende aion. Deze aion gaat aflopen. En er komt een hele nieuwe aion. En dat gaat niet zonder, hoe zeg je dat? Slag of stoot, inderdaad. En dat vinden we beschreven in Openbaring. Maar de toekomende aion, simpel gezegd de 1000 jaar. Ja, die dan zal Christus regeren. En in deze aion is dit verborgen, maar in de toekomende zal dit geopenbaard worden. Wat Paulus zegt, hè? Dat is het totdat. En hij heeft nu al, maar dat is Filippenzen 2, gaat nu niet opzoeken van om destijds willen, maar hij heeft nu al de naam ontvangen boven alle naam. Hè, dat zegt Paulus in Filippenzen 2. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is. Dat gebeurt nu nog niet, maar straks wel. En hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles aan de uitgeroepen vergadering, aan de Ecclesia. Aan dat uitroepsel uit de natie. Die zijn lichaam is. Dus het lichaam van Christus. Maar hij onderschikt alles onder zijn voeten. Eronder zetten, eronder plaatsen. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia. Maar de Ecclesia, dat zijn zijn voeten. Ja, en zijn benen, en zijn armen, en zijn... enzovoort, maar dat is zijn lichaam. Dus als hij alles onderschikt onder zijn voeten, dan is dat aan hoofd en lichaam, de Ecclesia. Dus daar horen wij bij, wanneer hij alles aan hem gaat onderschikken. En dit, laat ik dat ook nog even snel zien. Dit is ook weer een citaat, ook uit de psalmen. Wat is de sterveling dat jij hem gedenkt en de zoon des mensen, de zoon van Adam, de Ben-Adam, dat jij hem opmerkt. Dit gaat dus over de Messias, de Ben-Adam, de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, die ook de zoon van David is overigens, maar dat gaat weer over koningschap. Maar Adam zou de hele wereld, deze aarde aan zich onderwerpen en de heerschappij overvoeren. Nou, dat is de Ben-Adam die dat daadwerkelijk gaat vervullen. Wat een sterveling dat je hem gedenkt, de Ben-Adam, dat je hem opmerkt. Jij doet hem een klein beetje ontbreken. De Statenvertaler zegt, je hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Maar, zegt de Hebreeënbrief er meteen achteraan, dat zien wij nu nog niet. Dat hem alles onderworpen is, maar wij zien wel, is waar, toch Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Je doet hem heersen, gij doet hem heersen over de werken uwer handen. U hebt alles onder zijn voeten gezet. Alles heb jij, God, die beleefdheidsvorm kennen we alleen in het Nederlands, maar alles hebt u of alles heb jij onder zijn voeten gesteld. Alles zal onder zijn voeten gesteld worden. Maar dit is een voorzegging. Alles wordt onder zijn voeten gesteld. En Paulus zegt in Efeze 1 vers, het was het 22 geloof ik, doe ik dat goed? Dat doe ik goed. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar Paulus zegt, daar in Psalm 8, daar is de Ecclesia dus al in verborgen. Het gaat over de Messias, maar wij delen in die positie van de Messias. Alleen ja, toen was dat nog niet bekendgemaakt en via de apostel Paulus, hij maakt dat bekend. En hij onderschikt alles onder zijn voeten en dan geeft hem als hoofd over alles, over alles. Is daar iets aan uitgezonderd? Nee, want we lazen al in 1 vers 10 en 11 dat hij het heelal, tapanta, het al onder één hoofd gaat samenbrengen, dat wat in de hemel en dat wat op aarde is. En in Filippenzen 2 staat zelfs nog bij, en ook onderaardse zullen knieën buigen en tongen zullen beleiden. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Zie je dat het allemaal ook over die geestelijke zegening gaat, wat wij hebben ontvangen in hem. En dat wat hij ontvangt, wat hij zal ontvangen en wat aan hem beloofd is, dat wij daarin delen. En Paulus zegt, ja, even wat psalmen aanhalend. Dat vind je dus al terug in de psalmen. Ik zeg dat er nadrukkelijk bij, want dat zijn echt dingen die in sommige kringen ontkend worden. Die zeggen van, alleen in bepaalde brieven van Paulus vind je die waarheid terug. Bijvoorbeeld deze brief. Maar Paulus zegt juist in deze brief, kijk nou in het Oude Testament, kijk nou in Psalm 8 en Psalm 110, daar staat het al, alleen verborgen. Maar omdat Paulus het bekend maakt, is die onthulling ervan afgenomen. En zien wij dat ook. En in allerlei beelden en typen. Hè, we hadden het vorige keer over David en Gideon. Ook daar zie je het terug. Maar ja, je moet wel verlichte ogen hebben. Van het hart. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. Hij geeft hem als hoofd over alles aan de Ecclesia, aan de gemeente. Of de uitgeroepen vergadering voor mijn part. Die zijn lichaam is. Dus de Ecclesia, dat is zijn lichaam. En die delen daarin, dat zijn zij delen in die positie. Nou, voor die onderschikking heb ik hier nog een aantekening naar 1 Korinthe 15, vers 25 tot 28. Ik ga dat niet opzoeken, maar dat mogen jullie zelf doen. Die zijn lichaam is, dus wij zijn daarbij inbegrepen. En dat was al in Psalm 8, Psalm 110 en in vele psalmen. Die zijn lichaam is, de compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt. En Ecclesia trouwens, Fem, doe nou gewoon wat je wil doen. En, maar daar die dansjes, dat leidt een beetje af. Ja hoor, geen probleem. Als je het op het juiste moment vraagt, mag alles altijd, hè? Yeah. Maar Ecclesia, als ik op dat woord klik, dan heb je hier alle voorkomens, 114 keer in het Nieuwe Testament. Maar dat woord, even kijken, dat is Handelingen 19. In Handelingen 19... Is die Ecclesia is de volksvergadering. Zo wordt het ook vertaald, want de vergadering was verward. De volksvergadering was verward, Maar dit gaat natuurlijk niet over de Ecclesia die het lichaam van Christus is. We zijn hier in de war, toch? Dat is niet te hopen. Maar nou ja, ik ga niet Handelingen 19 helemaal doornemen, maar lees dat maar. Maar er komt drie keer komt dat woord voor. Daar gaat het over, misschien kennen jullie de geschiedenis, Diana der Ephesius. Er was een goudsmid, die maakte daar beeldjes van en hun handel werd afgepakt. En daar waren mensen niet blij mee, omdat Paulus die ene god verkondigde. En toen kwam er een oproer en... toen was er dus iemand zo wijs om te zeggen, indien jullie naar iets anders zoeken, dan zal dit in een wettig uitgeroepen vergadering uitgelegd worden. En toen zond hij de Ecclesia weg. Maar dit gaat over het regerend orgaan van een stad of dorp of weet ik veel, een gemeentelijke eenheid, zeg maar. Dus, maar dat woord zo ook wordt gebruikt, gewoon in het seculiere taalgebruik, om het zo te zeggen. Dat zegt ook iets over onze toekomst. Hè? Wij zijn het regerend orgaan, namelijk over hemel en aarde, over heel de schepping. De Ecclesia die hij zich verzamelt. En hij is het hoofd van die Ecclesia die zijn lichaam is. Dus dat wijst ons ook weer op onze toekomstige taak. Die zijn lichaam is. God gaat alles onderschikken door Christus en zijn Ecclesia, door Christus en zijn volksvergadering, door Christus en zijn gemeente, die zijn lichaam is. De compleetmaking van hem die alles in allen compleet maakt. En hier staat dan de compleetmaking, die heb ik niet opgestart, maar de interlineair van de NCV, Nederlandse Concordante Vertaling van Ebenezer, daar stond het woord complement, die het complement is van hem. Dat is mooi, hè? Want een complement is een aanvullend gedeelte. Een complement is het deel dat het geheel tot compleetheid maakt. Dus hij, hè?
Volmaking staat ook in de NCV erbij.
Ja.
Complement,
volmaking. Ja, volmaakt. Dat wat het geheel volmaakt. Dus wat hier staat is dat Christus, het hoofd, niet compleet is zonder zijn lichaam. Dus zijn lichaam is het complement, de volmaking, de compleetmaking van hem. Het lichaam completeert het hoofd en lichaam. Het lichaam is niet compleet zonder hoofd, maar ook niet zonder lichaam natuurlijk. Hoofd en lichaam horen bij elkaar. Het hoofd is wel datgene wat het lichaam bestuurt. Dat is allemaal schitterende typologie natuurlijk, als je daarbij nadenkt. Maar het is een organische eenheid. Zodra het hoofd van de romp verwijderd is, is het ook afgelopen. Ja, ik wou erbij zeggen, dat wordt ook weer mode in de nabije toekomst, maar dat lezen we weer in Openbaring. Hè? Dat mensen onthoofd worden om het getuigenis van Jezus. Maar dat terzijde, laten we het even hierbij houden. Het lichaam is het complement, de volmaking, het completerend geheel, deel van hem, die alles in allen compleet maakt. Christus maakt alles in allen compleet. Dus hij gaat het heelal onder één hoofd samenbrengen, namelijk in de Christus, onder hoofd en lichaam. En dan ga ik toch even afsluiten met die woorden in 1 Korinthe 15, omdat het daar zo wat uitgebreider beschreven staat. Ja, ik heb dat luchtrooster opengelaten. Want ik denk, dan beslaan de ramen niet. En dan horen we ook die zware diesels aankomen en zo. Van het arrestatieteam. Ja. Kijk, hier staat dat ook weer, hè. 1 Korinthe 15, het zijn maar een paar versen. Hij moet heersen totdat. Hij is gezeten aan Gods rechterhand, totdat. Maar dan gaat hij, dan zal hij openbaar worden. En dan gaat hij ook daadwerkelijk heersen. Echt hier letterlijk in Jeruzalem op de troon. Dan zullen de natie ook zeggen van ja, daar werken wij niet aan mee. Hè? Psalm 2, we verbreken die banden. Nou, daar lacht hij dus om. Maar er staat, hij moet heersen totdat. totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Hier staat het ook weer, die aanhaling uit de psalmen. Maar alles wordt aan hem onderschikt. Totdat die vijanden ook geen vijanden meer zijn, hè? Colossense 1. Hij moet heersen totdat hij alle zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand, de dood, wordt er niet gedaan of buiten werking gesteld. Dat is dus de allerlaatste vijand die weggedaan wordt. Dan zijn dus allen levend, maar dat had Paulus al in vers 22 gezegd. Ja, gelijk allen in adem sterven, ze zullen ook in Christus allen worden levend gemaakt. De laatste vijand, de dood, wordt buiten werking gesteld. Want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt. Dan moet je goed opletten wat de hem is en wie hij is. Maar heel simpel, God is degene die hem, die alles aan hem onderschikt. En hij heerst totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gesteld. Maar daarvan is natuurlijk God uitgezonderd, namelijk degene die alles aan hem onderschikt. Want God staat boven de Zoon. He, dat is, ook dat moet je uitleggen in het christendom tegenwoordig. Maar een vader staat boven de Zoon. Totdat die Zoon volwassen is natuurlijk, zeg ik er gelijk bij. Maar dat, maar dat, zijn, dat is rangorde. God de Vader, Jezus de Zoon van God. Niet God de Zoon. Nou. Dat dus. Maar wanneer hij zegt dat alles aan hem onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt. En wanneer alles aan hem onderschikt zal worden, dan zal ook de Zoon zelf onderschikt worden aan hem die alles aan hem onderschikt. Opdat God zal zijn, alles in allen. Dus hij heerst totdat hij een volmaakt koninkrijk kan overdragen aan zijn God en Vader en alle vijandschap weg is gedaan en alles is onderschikt. En dan zal God zijn alles en in allen. En dat staat dus ook hier in vers 23 van Efeze 1. Die alles in allen compleet maakt. Nou, dat leken me mooie woorden om te eindigen. Want het is echt de hoogste tijd, zie ik. Maar ik wil toch graag dit hoofdstuk even afmaken, zodat we volgende keer in hoofdstuk 2 kunnen beginnen.